Gezegend Pasen allemaal. Pasen, het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. En de dood is overwonnen. Nieuw leven begint niet alleen hier, maar het begint bij de heerser van de schepping. Hij is ook de heerser over de dood. En de enige die de dood kan overwinnen, is God. Jezus heeft het hiervoor, dat heb ik ook verteld in Psalm Pasen, nog getoond toen hij Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Een man die al 4 dagen lang dood was. En nu wekt God Jezus uit de dood op. Hij is Heer over de dood. De dood heeft geen zeggenschap meer in Christus. En toch wordt dit door velen in twijfel getrokken. Paulus heeft het ergens in de 50 jaren zo na Christus, heeft hij een gemeente gesticht in Korinthië. In Griekenland is dat. En ondanks dat die gemeente al een paar jaar bestaat, gaat er toch al een hoop mis. En hij moet ze het een en ander aanschrijven. En een van die dingen waar het misgaat, is al over de opstanding van Christus. Hij schrijft in 1 Korinthe 15 vers 12, schrijft hij, als nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Mensen dachten toen kennelijk dat er helemaal geen opstanding was. En die zaten wel in de gemeente. En al helemaal mensen buiten de gemeente die dat niet geloofden. Maar als we kijken naar nu, ondanks dat we 2 feestdagen hebben vastgeplakt, blijft het toch een beetje een ondergeschoven kindje. Een accent ligt op de extra dagen. En tijden van corona gezellig bij elkaar zijn is er niet bij. Ook niet alle meubelboulevards aflopen. We hebben hiervoor heel veel dagen gehad dat we het accent leggen bij de kruising van Christus. We hebben daar naartoe gewerkt. De laatste week heet ook zelfs de Stille Week. Met de Goede Vrijdag uiteindelijk als hoogtepunt. Waarop we ook middels het avondmaal hebben daarmee gevierd. We gedenken daarbij het kruis. De kruising en het kruis van Christus staat zo centraal als teken van ons geloof. We hangen kruisjes op onze nek. We zetten kruisen op de kerktorens. We hangen kruisen in de kerk. We tatoeëren zelfs kruisen op ons lichaam. En heel veel logos van gemeentes hebben het kruis centraal staan. Ook bij de Passion, de uitzending van de Passion, gaat het 1,5 uur lang over de laatste uren van Christus voor zijn kruisiging. En helemaal aan het einde komt er dan een klein beetje over zijn opstanding. In 2004 schokte Mel Gibson de liefhebbers van de bioscopen met zijn film The Passion of the Christ. Met de gruwelijke en expliciete beelden over de marteling van Jezus. Maar over de opstanding van Christus is eigenlijk maar alleen het slotakkoordje. Maar de opstanding is geen slotakkoord. Het is de climax, het is het hoofdmenu, het is de ostinato, het crescendo, de sequences, de solo en tutti. Dat is de opstanding. Wat na zijn dood gebeurt is minstens zo belangrijk als wat voor zijn dood gebeurt en bij zijn sterven. Dat hij verworpen is, verguisd is, dat hij beleerd is en vernederd is, gemarteld en aan het kruis gestorven, dat is een feit. Het overgrote deel van de mensen die gelooft het ook wel, zal het ook erkennen, maar zijn opstanding, dat is wat anders. Iedereen gaat dood. Maar er is er maar één die is opgestaan. En die opstanding is wat alles bij elkaar houdt. Het is de hoeksteen waarop alles wordt verder gebouwd. Zonder de opstanding is er geen leven. Jezus zegt in Johannes 6, vers 35 en 36 en 49, zegt hij, ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. Uw vaderen hebben de manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. En als iemand van dit brood eet, zal hij zijn leven in eeuwigheid hebben. Maar hoe komt eigenlijk brood tot stand? Voor me staat alles om een brood klaar te maken. En zelfs ik kan brood maken. Het is een van de basisingrediënten van het leven. Een basisding. Een cruciaal element zou je kunnen zeggen. Dus ik heb hier alle ingrediënten voor me. Zoals Jezus ook zegt, ik ben het brood des levens en brood is gewoon
Geweldig. Alle ingrediënten, meel, gist, boter, water. That's it. Dat gaan we gewoon met elkaar mengen. Goed kneden. Want alle ingrediënten die erin zitten, die moeten echt gebroken worden voor de juiste proces. Ook daarin zit een beeld natuurlijk. Gebroken brood. Het brood des levens. Als Jezus zegt dat wij, dat dit zijn lichaam is, kunnen we ook zeggen dat God heeft heel graag dat we andere mensen met respect en eerbied behandelen. Want alle mensen zijn geschapen naar zijn beeld. En als we dat niet doen, als we andere mensen niet met respect en eerbied behandelen, dan onteren we daar eigenlijk mee zijn naam. Hoe vaak kijk jij naar andere mensen met een stukje minachting, een stukje afkeuring misschien? En dat raakt God, het kwetst hem en dat vraagt eigenlijk om vergelding. Maar ook daar is Jezus voor gestorven. Ook daarvoor is hij naar het kruis gegaan en heeft alles verdragen. Hij vormt ons in onze gedachten en onze houding. God wil graag ook dat we op het juiste pad blijven en tot zijn doel mogen komen. Maar hoe vaak maak jij verkeerde keuzes en draag je consequenties daarvan in je leven? Ben je een kromme weg opgegaan, ingeslagen? Het raakt God en vraagt eigenlijk om vergeving en om vergelding. En ook daarvoor is Jezus naar het kruis gegaan, heeft hij de straf gedragen. Hij maakt onze paden weer recht door zijn offer. Hij geeft ons weer een nieuwe kans. God heeft ook graag dat wij mensen ons kunnen vertrouwen. Zoals wij God zouden moeten vertrouwen. Maar hoe vaak schend jij het vertrouwen dat andere mensen in jou hebben? Dat het een relatie kapot maakt tussen jou en die anderen. Het raakt God en vraagt om vergelding. En ook daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan. Zijn huid gescheurd. Is aan het kruis gestorven. Hij is trouw, zodat ook wij getrouwd zullen zijn. God heeft ook graag dat we ons gedrag een afspiegeling zijn van wie hij is. Dat we een beeld zijn van Jezus. Maar hoe vaak heb jij anderen gekwetst? Heeft het een relatie kapot gemaakt? Heb je anderen voorgelogen? Belasterd misschien? Genegeerd? Benadeeld voor eigen gewin. En God vraagt ook hiervoor voor vergelding. En ook daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan. Zijn leven verscheurd geworden. En vraagt hij voor ons vergeving. Als we het bij hem brengen. God heeft graag dat het gedrag van ons, onze houding, een afspiegeling van hem mogen zijn. Het heeft zijn leven gekost. En hij is ervoor aan het kruis gegaan en in het graf gelegd, met doeken omwikkeld. En als het hierbij zal blijven, dan hebben we geen brood. Dit deeg is niet te eten. Je kan het laten liggen, je kan het heel lang laten liggen, maar het wordt niks waarmee je je honger kunt stillen. Dat is wat er gebeurt als we alleen maar naar het kruis kijken. Maar het is vanaf Pasen, het is opstanding. En die opstanding is zo'n wezenlijk deel van het geloof. Zonder opstanding heb je eigenlijk niks en kan je honger niet gesteld of gestild worden door het eten van het brood des levens. We zien hier achter mij het gesloten graf. Geen vrijheid, gevangen, in de dood, geen opstanding, bewaakt. En op de vraag van Paulus aan de gemeente in Korinthië, hoe sommigen kunnen zeggen dat er geen opstanding van de dood is, dan geeft hij ook vervolgens het antwoord in 1 Korinthe 15, vers 13 en verder. Hij zegt, als er geen opstanding van de dood is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof.
En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. En ik ben nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die Christus ontslapen zijn verloren. En als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardigen van alle mensen. Het woord trekt dus een aantal hele logische conclusies als wij niet geloven in de opstanding van Christus. En die conclusies zijn vreselijk als we dat niet geloven. En ik wil met u 5 punten eruit halen uit wat Paulus hier zegt. Ten eerste, de prediking is zonder inhoud. De prediking, het evangelie, is helemaal niks. De goede boodschap van Jezus, die gekruisigd is om ons in staat te stellen in relatie te kunnen staan met de schepper van hemel en aarde, is waardeloos. We kunnen alle kerken sluiten. Die zijn nu toch ook trouwens gesloten. We kunnen de predikanten ontslaan en ook al onze ijver om nu met social media bezig te zijn, het is allemaal voor niks. Het heeft helemaal geen zin als we niet geloven in de opstanding van Christus. We hebben dus geen goede boodschap. We hebben eigenlijk gewoon een slechte boodschap. Hij heeft de dood niet overwonnen. Hij is nog steeds de kampioen. Hij heeft geen verzoening gebracht voor de mensen naar God toe. En ook de engelen hebben gewoon gelogen toen ze bij de geboorte van Jezus zeiden: ere zij God in de hoge, vrede bij de mensen in welbehagen. Het enige wat we dan kunnen zeggen is: er is een goede man gestorven. That's it. Het tweede is: ons geloof is zonder inhoud. Vers 17 zegt zelfs dat het geloof zinloos is. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, houdt zelfs een poging van manipulatie in. Je wordt gemanipuleerd. Je hebt je vertrouwen in iets gesteld wat eigenlijk gewoon lucht is. Een bedenksel, een mooi verhaal, maar zonder enige vorm van waarheid. Het geloof is daarmee zinloos en zonder inhoud. En daarmee ook het geloof van een ieder die voorheen heeft geloofd. En ook van een ieder die in het Oude Testament vooruitkeek naar de Messias, naar de komst van hem. Grote mannen en vrouwen Gods die ook in Hebreeën worden beschreven, die hun geloof hadden gesteld in die ene God. Het was zinloos. De grote geloofshelden die door een heleboel verschrikkelijke dingen heen gingen, het is allemaal voor niks geweest als Jezus niet was opgestaan. Jouw geloof nu dat hij met jou is in jouw strijd, vergeet het. Het is allemaal lucht. Het is allemaal zinloos. Als het allemaal blijft bij het kruis. Dan was het kruis een vreselijk moment in de tijd voor een geweldig goede persoon. Maar het zou niks bijgedragen hebben aan het herstel van onze relatie met God. Het is zinloos. Het heeft geen inhoud. Het is manipulatie. Zoals vele mensen vandaag de dag ook denken nog steeds dat het geloof op zich iets zinloos is. En geloof niet in opgestaande Heer. Het graf is niet leeg. Het derde punt is wat Paulus zegt in vers 15. Het is een vals getuigenis. Vers 15 zegt hij dat de apostelen dan allemaal een vals getuigenis hebben gegeven. Leugenaars zijn het. Het woord getuigenis is hier een woord wat voortkomt uit de rechtbank. Het is het moment dat je met je hand op de Bijbel als het ware zweert dat je de waarheid zal vertellen en niets anders dan de waarheid. Nou, dat hebben ze gezegd. En vervolgens is het leugen na leugen na leugen. Heb je opgestaan hier gezien? Ja! Nou, niet dus. En daarmee wordt heel het Nieuwe Testament ontkracht. Want het zijn allemaal leugenaars die het geschreven hebben. En niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook de profeten in het Oude Testament. Die voorzicht hebben dat de Messias zou komen, dat hij zou sterven, dat hij zou opstaan. Het zijn allemaal leugenaars. Dus heel de Bijbel kan je in principe weggooien, want het is allemaal leugens. En op het moment dat je dat zegt, kan je ook God aan de kant schuiven, want hij heeft het woord in principe geïnspireerd. Het is zijn woord. Dus als het niet waar is, dan bestaat ook God niet. En dat terwijl God zelf zegt dat hij niet kan liggen. En met de Bijbel en met God de Vader kan je vervolgens ook Jezus vergeten. Want hij heeft gezegd dat hij zou opstaan, dus ook hij loog. Het is allemaal één grote hoax, het is één groot vals getuigenis als we niet geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar dat houden we alleen maar bij het kruis. Het vierde punt is onze zondige staat. Vers 17 zegt dat we nog steeds in onze zonde zijn. Je hebt niet alleen geloofd in iets wat er niet is, maar je bevindt je ook nog op een hele andere weg. Al die tijd gedacht dat je door alleen te geloven in het kruis, dat je wel zou uitkomen bij hem, maar het blijkt een hele andere weg te zijn. Iemand zei het wel eens zo: ik heb heel mijn leven een ladder beklommen en uiteindelijk bleek dat ik tegen het verkeerde gebouw aanstond. Zonder opstanding is er geen verzoening. We komen niet naar de plek, nog naar de staat van ons als mens, namelijk waar God ons voor heeft bestemd, het paradijs. De dood overheerst nog altijd. Voor elk mens en je eindbestemming is heel anders dan dat je had verwacht. Bevind je op een brede weg die steeds verder weggaat van de weg die hij met ons wil gaan. Er is niets wat Gods toren doet stillen. Niets wat ons vergeving schenkt. Geen straf wordt ingelost. Geen verlossing. Geen eeuwig leven. Niks. We zijn nog steeds in zonde voor God en daarmee afgesneden van zijn aanwezigheid. Vijfde punt wat Paulus aanhaalt is vers 18. Verloren. Dat is wat vers 18 bevestigt. Hij zegt: dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. En dat is een heftige tekst. Zelfs als je in Christus bent ontslapen, gestorven, zonder het geloof in zijn opstanding, maar alleen gelooft in het sterven aan het kruis, dan nog, zegt hij, ben je verloren. Ze hebben de grootste vergissing van hun leven gemaakt en eindigen niet alleen aan het verkeerde gebouw, maar ze komen in het verkeerde gebouw. Het gebouw waar Gods toren in brand. Verloren. Vreselijke gevolgen voor als we bij het kruis, als we het daar laten en geen deel zijn van zijn opstanding, van zijn opstandingskracht, geen deel zijn van dat nieuwe leven. Dus al met al, als dit is wat het is, en Pasen blijft een feest van eieren zoeken, dan zijn we, zoals vers 19 zegt, de meest beklagenswaardige van alle mensen. Het Griekse woord komt van een woord dat betekent in het hart snijden. Iets wat zo diep gaat, wat ons zo diep ongelukkig maakt. Het steekt ons recht in het hart. Of zoals een gezegde zegt, je hebt er hartzeer van. Al het werk wat ik in mijn geloof heb gestoken, al de tijd die ik eraan heb besteed, al het vertrouwen dat ik erop had gesteld, dat was allemaal voor niks. Voor niets. Omdat het graf niet leeg is. De Heer niet is opgestaan. En ik met hem niet een nieuw leven kan binnenstappen. Niet naar zijn koninkrijk. Jammer. Het deeg is als het ware in de bak blijven liggen. Je kan het niet gebruiken. Je kan het niet eten. Het is nergens anders goed voor dan uiteindelijk weggegooid te worden. Maar laten we nog even teruggaan naar de keuken. Kom. We zijn weer terug in onze keuken. Inmiddels heb ik het deeg in de oven gehad. Het is gerezen. Het is een brood geworden. De bak is inmiddels leeg. En ik heb een brood. Brood wat tot voeding is voor mijn lichaam. Brood wat ik kan eten, waar ik mijn honger mee kan stillen. Brood waarmee ik anderen kan delen die honger hebben. Brood. En Jezus zegt van, ik ben het brood des levens. Ik ben opgestaan, dat is Pasen. Het graf is leeg. Hij is opgestaan tot voeding voor mij, tot kracht voor anderen. Hij is het brood des levens, wat we mogen uitdelen. En als we blijven hangen bij het kruis, en daar voor de rest niks mee doen, dan blijft het niets. Als we de opstandingskracht mogen ervaren en daarmee aan de slag gaan in Gods Koninkrijk, dan mag het zijn uitwerking hebben in ons leven en in het leven van andere mensen. En daarvoor nemen jullie nu even mee naar het nu geopende graf. Hij is opgestaan. Het graf is open. Het Oude Testament is betrouwbaar. Het Nieuwe Testament is betrouwbaar. Dit is ook waar Paulus mee begint in vers 20. Hij zegt, maar nu is Christus opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hij is opgestaan, zegt hij. Het Oude Testament is betrouwbaar. Het Nieuwe Testament is betrouwbaar. Jezus is betrouwbaar als hij zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer laten herrijzen. En het gebeurde. Dus Jezus is betrouwbaar. De engelen hadden de steen weggerold waarop de Joodse leiders het hadden geprobeerd te verdraaien en hun verhaal ervan te maken dat het lichaam gestolen was. En het zou nog steeds door velen worden geloofd. Maar hij was waarlijk opgestaan. En hij verscheen aan de vrouwen. En hij verscheen aan Petrus. Hij verscheen aan de 11 in het huis. En het woord zegt zelfs dat hij verscheen aan meer dan 500 mensen na zijn opstanding. En even later zelfs, heel persoonlijk, aan de schrijver van deze brief. En van de meeste brieven in het Nieuwe Testament, Paulus. En Paulus zegt even verderop in 1 Korinthe 15, bijna verontschuldigend, in vers 8 daarvoor. Hij zegt, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdig geborene, immers ben ik de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. En de discipelen die in eerste instantie zo paniekerig waren, zich verstopten, waren ineens mensen die door deze gebeurtenis de wereld ging veranderen. Het zou het begin worden van aankomst van de gemeente. En die tot de dag van vandaag groeiende is. Door de eeuwen heen zijn we gegaan van 12 discipelen. Na de opstanding naar miljoenen mensen die de opstanding van Jezus bevestigen. En dat alles door een paar mannen die getuigen zijn geweest van de opstanding van Christus. We hebben iemand nodig die ons kan terugbrengen naar hoe God het vanaf het begin heeft bedoeld. We hebben een verlosser nodig die van de staat waarin we ons als mensen verkeren, welke niet de bestemming heeft die God de Vader zo graag heeft in ons ziet, die dat kan bewerkstelligen. En er is er slechts één die dat tot stand kan brengen en heeft gebracht. Door niet alleen door zijn dood aan het kruis, maar juist ook door zijn opstanding uit de dood. Hij is het brood dat leven geeft. Een nieuw leven in zijn koninkrijk. Hij is ons voorgegaan in de dood en heeft hij overwonnen. En daar is daarmee de koning en verlosser geworden van ieder die in hem gelooft. Daarom zegt Handelingen van hem in Handelingen 5 vers 31. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland. En het woord leidsman hier is een woord wat in Bijbelse tijden werd gebruikt voor een van de bemanningsleden van een schip. Deze persoon die moest een hele goede zwemmer zijn. Want hij had de taak dat als het schip vastliep op een rots of op een klif, waarbij de kans bestond dat het schip zou vergaan, dat hij een touw zou nemen, het water in zou springen en naar de kant zou zwemmen met gevaar van eigen leven. En daar aan de kust gekomen zou hij dan een dikke touw naar zich toe trekken en die vastmaken aan een boom of iets anders. En dat zou de levenslijn worden van iedereen aan boord. Hij bracht de mensen in veiligheid. En zelfs het schip. En in Handelingen 5 is Jezus die leidsman. Hij sprong in het water van de dood. En als hij was verdronken, was er geen redding. Zou iedereen in het schip verdrinken. Maar hij haalde de kust. Hij klom aan de wal. En als Jona hebben we daar het voorbeeld van. Hij klom aan de wal na 3 dagen en werd daarmee de reddingslijn waar langzaam ieder veilig thuis kon komen. Er is geen geloofsleven zonder opstanding. Er is geen Bijbel zonder opstanding. Er is geen hoop zonder opstanding. Maar in Christus, Hij is het brood des levens. Is een leven die wij mogen leiden vanuit hoe God het uiteindelijk heeft bedoeld. In dat koninkrijk mogen wij werkzaam zijn en getuigen zijn voor anderen om ons heen. Als het moet, dan mag het zelfs met woorden, maar in ieder geval met de manier waarop we in dit leven staan. En zeker in deze tijd, waarin iedereen een beetje angstig wordt, mogen wij verzekerd in dit leven staan. Tot slot, als afsluiting, een stukje uit Handelingen 17. En dan komt de vraag hoe wij nu vandaag op Pasen kunnen reageren. In Handelingen 17 is Paulus in Athene. Hij predikt daar. En Athene is het summum van wereldse wijsheid. Maar hij predikt daar en waar hij over spreekt gaat altijd ook over de opstanding van Jezus uit de dood. En dit is vervolgens de reactie van de mensen om hem heen die de boodschap horen van de opgestane Heer. Vers 32. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen hierover nog wel eens horen. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Ook vandaag kunnen dit de 3 reacties zijn op deze boodschap. Je hoort het. En het is voor jou bespottelijk wat er allemaal wordt gezegd over een opgestane Heer. Of je hoort het en je zegt van nou, ik kom nog wel een keertje. Of je hoort het en gelooft. En met Pasen is de keuze aan jou en mij. Een gezegende Pasen allemaal. Ik wil nog even afsluiten met gebed. Vader, we danken u zo dat we deze Paasdag bij u mogen komen. Dank u dat u een opgestane Heer bent. Dank u dat u in ons leven wilt komen als het levende brood. Dat wij door de opstanding van Jezus Christus nieuw leven mogen ontvangen. Dat wij zo in de relatie met God worden gesteld, in uw koninkrijk worden geplaatst. Om een beeld te zijn van u. Om als het ware, zoals u bidt, koninkrijk in de hemel is, laat het ook zo op aarde zien. Laat ons zo met Pasen dit nieuwe leven eigen maken. Dat we niet laten bij het kruis, maar dat we gaan leven vanuit de opstanding van Jezus Christus en daar deel van zijn. Zo wijden we ons leven zo en vragen we u om ons daarin te leiden en te helpen door de kracht van uw opstanding. Dus we danken u dat u bij ons bent. Thank you.